Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Herman Keizer is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we van Psalm 42... de verse 1 en 5. Psalm 42, de verse 1 en 5 zingen we na welkom en mededelingen. En na votum en groet zingen we weer van Psalm 42. Dan zingen we vers 7. Psalm 42, vers 7, zingen we na votum en groet. Na het gebed het lied van de zondagsschool, uit het liedboek, gezang 473, vers 1. Uit het liedboek Gezang 473, vers 1, zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, Psalm 143, de verzen 1, 2 en 8. In de nieuwe berijming. Psalm 143, de verzen 1, 2 en 8. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek, gezang 436. De verzen 1, 5 en 6. Uit het liedboek Gezang 436, de verzen 1, 5 en 6, zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot rond de geloofsbelijdenis uit het liedboek Gezang 449, eerst zingen we vers 1, 2 en 3, en na de geloofsbelijdenis zingen we de verzen 4 en 5. Uit het liedboek Gezang 449, voor de geloofsbelijdenis de verzen 1, 2 en 3, en na de geloofsbelijdenis de verzen 4 en 5. De schriftlezing is uit Romeinen, Romeinen hoofdstuk 3. De verzen 9 tot en met 24. De schriftlezing is uit Romeinen hoofdstuk 3, de verzen 9 tot en met 24. En ook wordt gelezen uit zondag 2. Ook wordt gelezen uit zondag 2. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en ga tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongelui, gasten in ons midden en allen die op een of andere manier met ons verbonden zijn. Van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze middagdienst is onze eigen predikant, dominee G.J.H. Vogel. We gaan beginnen met het zingen van Psalm 42, vers 1 en 5 in de oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder? We zingen uit Psalm 42, vers 7. Samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We hebben zo even die psalm gezongen waarin we toch weer de weg gewezen krijgen. De weg naar u. Hoop op God. Daarom zijn we ook hier, Heere God, omdat we op u hopen, op u vertrouwen. Als we op onszelf zouden moeten vertrouwen, hoe zouden we verder kunnen? We hebben het juist gehoord, ook aan de hand van de catechismus, dat onze enige troost is dat we niet van onszelf zijn, maar van u. Het eigendom van de getrouwe Heiland Jezus Christus. En hoe zouden we dan op onszelf kunnen hopen en hoe zouden we dan aan u voorbij kunnen gaan? En we weten dat er heel wat kan leven in onze harten, in onze zielen, in ons binnenste, soms heel verwarrende dingen. Maar we willen het voordat we gaan luisteren naar uw woord, dat toch zeggen dat we ons op hoop op u willen vestigen. Dat u alle dingen van ons weet. Weet wat er speelt. Weet waar we aan denken. Maar dat we ons aan u toevertrouwen. Heere, geef dat we dat besef van ons aan u toevertrouwen, dat mag groeien. Dat ook dieper mag worden. En dat het ons, onze enige zekerheid is. Werkelijk onze enige zekerheid. Dat we uw eigendom mogen zijn. Wees u dan ook zo bij ons in het spreken, in het luisteren. Denkt u aan de kinderen die naar de zonderschool gaan. Wees ook bij hen. Denkt u aan allen die met ons meeluisteren, thuis, waar dan ook. Zegent u heel uw kerk die ook op deze avond samenkomt. en hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan het lied van de zonneschool zingen en ik zie daar wat boekjes, maar volgens mij is het zo'n makkelijk gezang, dat kennen jullie allemaal toch? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Eigenlijk, ik heb het boekje ook open, ik doe het ook maar dicht, want we kennen het wel, hè? Zullen we het uit ons hoofd zingen en uit ons hart? Gezang 473 vers 1. De preek gaat straks over zondag 2 van de catechismus. We lezen eerst een bijbelgedeelte waarin uit Romeinen 3, waarin Paulus met de gemeente van Rome in gesprek is over hoe het er met mensen voor staat en of er bijzondere mensen zijn die er uitspringen of dat ieder mens uiteindelijk voor God gelijk staat. Of dat Joden bijzonderer zijn dan heidenen of Grieken zoals hij ze noemt. Of dat Grieken bijzonderer zijn. Nou, hij zegt, Joden hebben wel iets bijzonders. Gods trouw en Gods wet is aan hen gegeven. Maar we staan uiteindelijk als mensen allemaal naakt voor God, laat ik het zo zeggen. We lezen hoofdstuk 3 vers 9 tot 20. Wat dan? Worden anderen, dus Joden, boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. We hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, en dan volgen een aantal citaten uit het Oude Testament. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Een ander citaat. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen. En de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen derven de heerlijkheid Gods. En allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks dus over zondag 2 van de catechismus en die willen we eerst met elkaar lezen. Staat op bladzijde 3 van uw mededelingenblad. Of achterin uw oude berijmingboekje, daar staat het ook. U kunt het ook nog weer anders meelezen. Waaruit ken je je ellende? En dat was de makkelijkste vraag vroeger als je de catechismus moest leren. Nou, dat was vraag en antwoord 3. Die kende iedereen. Uit de wet van God, uit Gods wet. Maar wat eist Gods wet van ons? Dat leert Christus ons in een samenvatting. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kun je dit alles volbrengen? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nou, daar gaan we straks naar luisteren. We gaan eerst nog met elkaar zingen uit de nieuwe berijming van Psalm 143, vers 1, 2 en 8. Ons lied na de preek is gezang 436. Jezus neemt de zondaars aan. Is dat? Gezang 436, vers 1, 5 en 6. De catechisme stelt een steengoede vraag. Een vraag die, ook al is de catechisme bijna 400 jaar oud, 450 jaar oud moet ik zeggen, volgend jaar, nog heel actueel is. En ook zo gesteld is dat je denkt van ja, zo zouden we dat vandaag de dag ook wel kunnen stellen. Als het nou gaat over wat de catechisme ellende noemt, hè. En dan gaat het over de vraag van, ja, dat de Heer Jezus ons daarvan verlost heeft. Dat hoorde bij de enige troost, als je zegt van, mijn enige troost in leven en sterven is dat ik de Heer Jezus toebehoor, dat ik zijn eigendom ben. En zegt de catechismus verder, ja, maar wat moet je dan weten om in die troost te leven, echt te leven en er wat aan te hebben in je leven? Nou, dan moet je bijvoorbeeld weten hoe groot je ellende is waar de Heer Jezus je vandaan haalt. Maar dan gaat de catechismus, en dat is zondag 2, niet nadenken van om eventjes omschrijven wat onze ellende is, maar gaat eerst eens vragen, waar haal je dat nou vandaan? Wat is nou eigenlijk het criterium daarvoor? Waaraan is het nou te meten wat je ellende is? Wat is nou de kernbron? Hoe kom je daar nou achter? Hoe bepaal ik nu de ernst van de situatie? Met andere woorden, wat is nou precies het criterium om te bepalen hoe je leven er vanuit jezelf voor staat? Waaraan moeten we dat meten? Je zou zeggen, nou dat is een hele sombere vraag, maar je kunt ook gewoon zeggen, het is een hele realistische vraag. Het antwoord kan wel wat somber zijn, dat wel. De vraag niet. Hoe staat het er in je leven nou voor? En is het dan goed of is het fout? En hoe bepaal je dat nou eigenlijk? Wat is nou je meetlat aan de hand van welk apparaat meet je dat nou? Maar je moet gelijk goed begrijpen. Dit is geen vraag voor niet-christenen. In de eerste plaats. Hè? Dat je zegt, ja, dit is een vraag eigenlijk. Kunnen wij achter ons laten? Wij zijn kerkmensen, hele nette kerkmensen. Het is een vraag voor mensen die nog niet geloven. Die moeten daarmee bezig zijn. En die moeten we proberen zover te krijgen dat ze gaan zien hoe ellendig ze ervoor staan. En dan kunnen we met de Heer Jezus aankomen. Anders lijkt het net als dat niet kerkmensen naar ons zouden moeten gaan kijken. Kijk eens wie wij allemaal geworden zijn. En meet je vooral aan ons af, aan ons soort mensen af. Nou, en dan zie je wel hoe ellendig je eraan toe bent als je niet zo bent zoals wij. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat kerkmensen niet altijd zo'n bron zijn van jaloezie voor heel veel mensen. Ik denk niet dat het een argument is dat mensen zeggen, ja inderdaad, als ik nou naar kerkmensen kijk, dan denk ik van, nou dan zie ik mezelf zo ellendig, dan zie ik mezelf zo beroerd ervoor staan. Nou, anders zat de kerk wel helemaal vol, als dat er zo echt zo zou zijn. Waaruit ken je nou je ellende? Waaruit kennen niet-kerkmensen hun ellende? Als ze zich vergelijken met kerkmensen? Nou ja, soms wel, hè, soms wel. Als het niet alleen maar over kerkmensen gaat, maar als het over christenen gaat. Als je als christen leeft met de Heere God. Leeft met de Heere Jezus. Als de Heere Jezus Christus in je leven, zoals Paulus dat zegt, gestalte krijgt. Als je een mens bent met hoop. Als je een mens bent vol liefde. Dan kan er iets zijn van, jij hebt iets. Jij hebt iets wat ik niet heb. Maar op kerkmis als zodanig, nou ja, daar is niet zo zozeer aan te zien wat nou ellende is. Hè? Vergelijkende wijze, als je zegt, nou, ik kijk naar kerkmens en dan zie ik helemaal heel gelukkige mensen. Nou weet ik precies hoe ellendig mijn situatie ervoor staat. En aan de kerk zie je dat ook niet. Het gaat er niet veel mis in de kerken, in het algemeen en in de kerk. En wat is er ook gewoon in ons eigen leven niet een hoop ongeestelijkheid. Ja, de persoonlijke contacten, zei ik, hè, daar kan het anders zijn. Als je met Christus leeft, als je andere dingen belangrijker gaat vinden dan geld, dan gewin, dan status, enzovoort. Dat je zegt van, ja, maar ja, dan ga je opvallen. Dat wel. Dat je zegt van, ik leef niet voor mijn geld, ik leef niet voor mijn gewin, ik leef niet voor mijn status. Ik leef voor iets anders. Dan gaat het in ieder geval opvallen. Maar, ik zei al, het is geen vraag voor een niet-kerkmens. Ik zou zeggen, juist geen vraag. Waaruit kent gij, waarom kent u en jij nou je ellende? U die wil leven met de Heere Jezus. Jij die het eigendom wil zijn van hem. Wij die leven met die enige troost. Waaruit kennen wij nou onze ellende? Voor de duidelijkheid gaat het dan alleen over vroeger, hè, voor het moment van bekering. Hoe was je nou vroeger zonder hem? Waaruit ken je ellende, je ellende van vroeger? Nou, er zijn wel mensen die het zo denken. Hè? Die zeggen van, nou ja, dat was vroeger en tegenwoordig is het helemaal anders. Ja, het is wel anders, maar ook weer niet anders. He, er staat ook in het prachtige lied, Amazing Grace, ik was vroeger blind, maar nu zie ik. Nou, dat is zo. Dus dat is een hele grote verandering. Maar volgens mij zie je dan ook vooral hoe je was. En hoe je binnen bent. Dat zie je. Romeinen 7, daar is vorige week ook een stukje uit gelezen. Door meneer Van Dijken. Nou, daar kwam het eigenlijk ook alleen naar voren. Hè? Dat dubbele van een mens. Dat je aan de ene kant wel... Ofwel, nee, dat je aan de ene kant het eigendom mag zijn van de Heer Jezus Christus. Maar dat je aan de andere kant een gewoon zondig mens blijft. En dat is iets wat zo blijft tot het einde. Hè? En dan is er wel, Romeinen 8 vers 1, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is wel zo. En dat heeft de Heer Jezus Christus gedragen, die straf. Maar dat is wat anders. Het is niet... Dat er geen veroordeling is, betekent niet opeens dat jij nou zo'n geweldig mens geworden bent in jezelf. Het maakt je juist klein. Maar waaruit kent u, waaruit ken jij en ik nou mijn situatie, mijn ellende? Wat is nou het criterium? Welke maatstaf leg ik aan? Of misschien moet ik eerst nog een andere vraag stellen. Misschien moeten we het wel zeggen van, ja... Wat bedoel je nou precies? Is het nou iets, je ellende, je ellendige situatie? Is het nou zoiets als, hè, wat je overkomt? Of is het nou iets wat je doet? Nou, de ouderen onder ons, zeker als je uit de gereformeerde kerk komt, dat zijn er ook nog wel wat, die kennen vast wel de naam van professor Herman Wiersinga. Nou, die schreef in het begin van de jaren 70, er zijn heel veel mensen daardoor ook wel van de kerk afgehaakt, moet ik zeggen. Men schreef een boekje over met de titel Doem of Daad. Is het nou de ellende, zijn het nou vooral de dingen die ons overkomen? Is het nou een doem dat over ons leven ligt? Of is nou de ellende vooral iets wat we zelf doen? Zijn we nou zelf schuldig of overkomt het ons? Zo kun je er ook naar kijken. Wat is nou je ellende? Nou, de dingen die mij overkomen... En dat kan zo plat zijn als het maar zijn kan. Dat je zegt van, nou ja, ik heb weer altijd... Wat mij stoort is dat... Ja, dat ik te dik ben of zoiets dergelijks. Dat houdt mij erg bezig. En dat is mijn ellende. Ik kom niet op gewicht of zoiets dergelijks. Dan is het heel plat. Nou ja, of heel rond dan, hoe je het ook zegt. Maar ik bedoel, ik begrijp wat ik bedoel. Of dat je zegt van, nou ja, je kunt allerlei dingen bedenken waarvan je zegt van... Ik krijg het niet voor elkaar in mijn leven. Maar als je het wat verder bekijkt, dan zeg je van, ja, dat kan, mijn ellende kan dan, hè, die doem zijn die over mijn leven valt, hè, Het lijden wat ik mee moet maken. Of mijn relatieproblemen. Of mijn inkomensproblemen. Of mijn gezondheidsproblemen. Dat houdt me bezig. Dat is nou mijn ellende. En die liggen als een doem over me heen. En ze zijn me overkomen. Nou ja, dan denk ik van ja, dat is je gedeeltelijk overkomen. Hè? Niet altijd natuurlijk. Deze week zag ik op tv een stukje van een vader die erg boos was op de Heere God. Of eigenlijk heel boos was. Hij zei het net niet zo. Omdat zijn zoon met skiën verongelukt was, of een ongeluk had gekregen, zo moet ik het zeggen. Verkeerd terecht was gekomen en heel lang moest revalideren. Nou ja, met zo'n God kon hij eigenlijk niet omgaan. Ja, hij wist wel dat zijn zoon een wilde bras was. En dat hij alles deed wat hij, ja, maar alles uitprobeerde. Maar ja, als God hou je dat toch wel tegen. Toen dacht ik van, nou ja, je kunt toch ook wel een beetje op jezelf zorgen. Voor jezelf zorgen, niet? Je kunt niet alles aan God de schuld geven. En als het gaat over relaties, ja, het is niet altijd zo. Maar in hoeverre ben je nou zelf altijd heel koosje geweest? Als het over gezondheid gaat, ja, inderdaad, dat is heel vaak zo. Iets wat je overkomt, maar ook niet altijd. In ieder geval merken we, zo kun je het bekijken, ellende als doem. Maar daar zit ook al iets in van onze daad zelf. De catechismus bekijkt het vooral als een daad van ons. Onze zondige aard. Dat wat je doet of laat. Waaruit ken je nou je ellende? En ik moet u zeggen, dat is voor ons nette kerkmensen toch wel een hele lastige vraag. Een heel lastige vraag. Want ja, hoeveel fouten maken we nou eigenlijk in ons leven? Hoeveel zonden doen we nou? Wat doe je nou echt fout in je leven? Een tijdje geleden hebben we het catechisatie erover gehad. En toen hebben we eens nagedacht wat voor cijfer we onszelf zouden kunnen geven. Van de afgelopen week, wat heb ik, of de afgelopen dag. Soms heb je dat wel eens als ik nou om vergeving moet vragen. Waar moet ik nou vergeving over vragen? Nou, dan ga je nadenken. Dat zal dan wel aan de hand van de 10 geboden zijn. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Nou, dan heb je de 10 geboden. Dan ga je er een paar na. Denk je nou, als ik nou voor elk gebod 1 punt krijg. Klinkt een beetje vreemd natuurlijk, maar ik bedoel het heel serieus. Nou, dan kun je jezelf. Nou ja. Wat heb ik nou fout gedaan? Heb ik iets gestolen? Nou, niet echt. Ben ik nou jaloers geweest op een ander? Niet echt. Heb ik nou geroddeld? Nou, niet echt. Heb ik nou echtbreuk gepleegd? Nou, ik ben niet eens getrouwd. Het was geen zondag, dus de rustdag. Ik heb niet voor gesneden beelden geknield enzovoorts. Dus nou ja, als je een beetje oppervlakkig erover nadenkt, dan geef je jezelf. Ja, dat durf je dan niet, maar dan zeg je van, nou, ik heb het best wel aardig gedaan. Nou, vooruit een 8. Nou, als je een beetje dieper over nadenkt, dan zeg je van, nou ja, wat zegt de Heer Jezus in de bergrede? Ik ben niet getrouwd, maar als ik een andere vrouw, de vrouw van een ander, aanzie om te begeren, dan heb ik al in mijn hart overspel gepleegd. En ik heb wel eens wat van een ander willen hebben. Nou, maar goed, dan nog zeg je van, oké, soms een 4, soms een 3, soms een 5,5. Nou, dat wordt afgerond een 6, dat is voldoende. Maar je voelt wel aan. Als je altijd in de kerk komt en het evangelie is je altijd bijgebracht en je weet precies wat je moet doen. En dan vormt het je leven ook. En dan krijg je ook iets in je leven van, nou, ik gedraag me zo, nou, grote lijnen zoals God dat van mij vraagt. In ieder geval overtreed ik de regels niet. Dus ja, wat moet ik mezelf nou geven? En is het niet heel lastig om mezelf echt een zondaar van God te weten? Tegelijkertijd zeggen we van, ja, we zeggen dat wel, hè, van ja, als je in je hart gestolen hebt. Maar we vinden een echte dief toch altijd nog veel erger dan onszelf natuurlijk. Je zegt, wie is nou erger? Iemand die in de gevangenis zit, die vast zit voor 5 jaar. Wie is nou erger? Willem Holleder of ikzelf? Dan denk ik, nou, Willem Holleder die heeft het toch wel wat bonter gemaakt dan ik. Ja, waaruit ken ik nou mijn ellende? En zeker voor ons soort kerkmensen, die al lang in de kerk zitten, die er heel veel mee te maken hebben. Hoe weet ik dat nou? En als je nou eens heel eerlijk zegt en naar jezelf kijkt, naar binnen kijkt. Moest de Heere Jezus nou voor mij sterven? Moest de Heere Jezus nou voor mij sterven? Moest Hij daarvoor zijn leven geven aan het kruis? Moest Hij voor mij, voor wat ik doe en wat ik laat. Als ik kijk naar die 10 geboden, denk ik van nou ja, een 6, een 5. Niet helemaal volmaakt, helemaal niet volmaakt, maar geen 1. Ik doe toch wel aardig. Moest Hij daarvoor naar aan het kruis? Moest Hij daarvoor nou zijn kostbaar bloed vergieten? Als er dan staat in zondag 1 die voor mijn zonde volkomen betaald heeft. Met zijn kostbaar bloed en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Waar zat het dan in? En zo stellen we die vraag nog een beetje scherper. Hè? Draai even aan de lens, hè? Nog wat scherper. Wat doe ik nou? Of wat laat ik nou? Dat ik voor mijn eigen zonde de eeuwige straf heb verdiend. Wat maakt het nou zo erg in mijn leven? Wat doe ik nou dat Jezus nou voor mij, ook voor mij aan het kruis moest gaan? Ook al ging die voor niemand anders, maar waarom zou die nou voor mij moeten gaan? Ja, het is heel ernstig dat hij aan het kruis hing. En dat hij dit voor mij moest doen. En dat geloof ik wel, maar wat is het nou precies? Ja, het is ernstig, maar wat? Maar de catechismus geeft na die eerste geweldige vraag, waaruit ken je je ellende, wat is nou de kernbron? Ook een geweldig antwoord. Want die tweede vraag is, wat eist Gods wet dan van ons? Nou, dan staat er niet van, nou, dat staat in de 10 geboden. Want ja, misschien zou je jezelf dan dat 6 kunnen geven, die 5,5. Of als je, nou ja, als je een beetje oppervlakkiger bent, misschien een 7. De catechismus wijst heel trefzeker naar de samenvatting van de wet. Waarvan we soms denken, nou, dat is eigenlijk veel mooier. Hè? Dat je God moet liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dat is eigenlijk veel mooier dan al die 10 geboden. Daar komt het op aan. Maar juist als je dat ziet, dat het daarop aankomt, zie je hoe falikant je daarnaast zit. Als God dat nou van mij vraagt, dat ik hem moet liefhebben, boven alles. Dat is in ieder geval boven mezelf. En dat ik de naaste moet liefhebben als mijzelf. Dus ook niet minder dan mijzelf. Nou, dan zie ik plotseling hoe ik eraan toe ben. Dan kun je wel zeggen, dat vind ik mooier. En lees niet altijd de 10 geboden. Ik vind het veel mooier dat u een keer alleen die samenvatting leest. Maar dat gaat veel harder. Het komt veel directer binnen. Het is veel confronterender. Want wie ben ik nou eigenlijk? Wat doe ik nou eigenlijk? En wat laat ik nu eigenlijk? De catechismus wijst daar heel nadrukkelijk op, hè? Heel nadrukkelijk op, heel direct en geconcentreerd op dit gebod van de liefde. En waarom doet de catechismus dat nou? Nou, niet zozeer om het voor ons heel duidelijk te maken, dat ook natuurlijk, maar ook omdat dat het enige is. Omdat God liefde is. Inderdaad, omdat God liefde is. En dat zegt de apostel Johannes, God is liefde en daar past iets bij of daar past iets niet bij. Bij God die liefde is, horen mensen die hem lief hebben en hun naaste lief hebben. Omdat wij geschapen zijn naar zijn beeld. Dus naast de God die liefde is, horen mensen die liefde zijn. Als je daarover na gaat denken, nou, dan kom je er inderdaad achter hoe ver je van huis bent. God liefhebben boven alles. Al mijn kracht, heel mijn verstand, heel mijn hart. Doe ik dat nou? Als ik nou eens heel eerlijk ben voor God, doe ik dat nou? Dat ik hem liefheb meer dan wat dan ook. Ja, we zingen het wel eens, meer dan zilver, meer dan goud en zo. Maar is dat nou zo? en mijn naaste als mijzelf. Geef ik de naaste nou werkelijk zoveel ruimte als mijzelf? Ja, er zijn heel wat mensen die vinden het antwoord van vraag 5, kun je dit alles volbrengen? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Een beetje overdreven, zegt nou, zo is het toch nog niet zo. Ik ben van nature geneigd, kom om, zo erg is het niet. God en mijn naaste haten, dat valt wel mee. En er zijn er mensen die zeggen van ja, maar je moet het ook anders lezen. Hè, want dat haten, dat betekent in de Bijbel op het tweede plan zetten. Ja, dat is wel zo natuurlijk. Maar ondertussen is het wel gewoon haten. Je zou hooguit kunnen zeggen, en daar zit denk ik ook de genade van God in. Dat er staat, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Die neiging komt, Godzijdank, niet altijd naar boven. En dat is ook het plezier en de vreugde dat je vaak mensen tegenkomt. Die heel fijne mensen zijn. En die het geweldig goed doen. Hè, zeggen we maar in dit leven. En waarvan je zegt, van, dat zijn gewoon goede mensen. Ik hoef niet eens naar de kerk te gaan, maar het zijn goede mensen. Heel fijne mensen. Maar ieder mens, ook die hele goede en fijne mensen, moeten voor God komen staan. En die staan ook voor God. En dan komt ook de vraag aan hen, en misschien aan u, als u of jij een fijn mens bent. Wie heb je nou lief? En heb je God nou lief boven alles? En je naast als jezelf, en dan denk je van nou, laat ik maar namens u spreken. En als het anders is, dan hoor ik het wel een keer. Ik denk dat ik toch wel God vaak op het tweede plan zet. Derde plan misschien wel. Ik denk dat ik toch wel God en mijn naaste vaak negeer. Net doen of ze er niet zijn. Of, ik ben best aardig voor mensen, maar ik gebruik ook veel mensen in mijn eigen voordeel. En ik vind het prachtig om God te kennen, ik vind het prachtig om voor mijn naaste te zorgen, maar ja, voor zover het mij uitkomt. Voor zover het mij uitkomt. Voor zover ik belangrijk ben. En ik denk dat we dat als kerkmensen, als nette kerkmensen, toch wel heel nadrukkelijk nodig hebben. En dat verhaal van de Heer Jezus. Heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. En dan zie je jezelf niet meer als die keurige man of die keurige vrouw, of nou, dat je het wel aardig doet in deze wereld. Maar dan zie je opeens, misschien niet allemaal wat je verkeerd doet, maar wat je laat. Misschien is dat wel het grootste. En dat je, omdat je gewoon meer van jezelf houdt. Omdat je jezelf gewoon veel belangrijker vindt. En Luther heeft gezegd, weet je wat zonde is? Dat je eigenlijk naar je navel loopt te staren. En dat je helemaal omgebogen bent naar jezelf. En dat je dus geen oog hebt voor God, die boven is. En dat je geen oog hebt voor je naaste die naast je staat. Want je kijkt alleen maar naar je eigen navel. Omgebogen naar jezelf. Dat is de zonde van ons mensen. En dan zie je ook de puinhopen wel. He, als je door dat netten van jezelf heen kijkt. En we weten dat ook wel. He, van je woorden die je echt niet had moeten gebruiken. Van je zelfzuchtige daden allemaal. En dan zie je opeens, als je deze woorden hoort van de Heer Jezus, een mens recht voor God, de heilige God. Voor die God die mij ziet zoals ik ben. Tot in het diepste van mezelf. Wie ben ik nou voor u, Heere God? En blijf ik dan nog overeind? Ja, je kunt overeind blijven. Ja, wie heeft er dan gelijk? God of jij? God die zijn zoon gaf, dat hij zegt van zonder mijn zoon gaat het niet. Zonder het kruis van de Heer Jezus red je het niet. Hij moet je vrijkopen. Of zeg je van nou ja, nee, het gaat best goed aardig met mij. Ik red het wel. Wie heeft er dan gelijk als je voor God staat? Nou, je kunt er tegen inbrengen, ja, maar ik voel me niet altijd zo zondig. Nee, dat is waar, hè, dat voelen we niet. Dat zegt ook iets over onze afgestompte geest natuurlijk, dat we ons niet altijd zondig voelen. Dat is waar. Ik denk, het is bijna hervormingsdag, maar Luther kon dat zo mooi zeggen. Die zei van, wie geef je nou meer gelijk? God die het zegt of jij die het voelt? Ook al voel je je soms helemaal niet schuldig. Ik heb dat zelf ook als je, was ergens, en misschien een beetje verkeerd voorbeeld, maar als je een boete krijgt voor te hard rijden, daar voel je je helemaal niet schuldig over. Maar ja, het ligt wel op de mat, hè. Het klopt niet wat je gedaan hebt. En soms zeg, voel ik me daar iets bij? Nou, ik voel me in ieder geval niet schuldig. Nou, zo is het met God ook. Vaak voelen we helemaal de dingen niet. Maar dat zegt niet over iets over onze schuld. Dat zegt iets over onze afgestomptheid. Dat we dat niet meer zien. En wie heeft er nou meer gelijk? God die zijn zoon zond in deze wereld. God die zijn zoon liet hangen aan het kruis. Of wij met onze gedachten. En bij het kruis van de Heer Jezus. En die daar hangt. En die daar zegt, je mag mijn eigendom zijn. Ik heb met mijn kostbaar bloed voor jou betaald. Dan zie je opeens jezelf in al je leegheid. In al je kaalheid. In je zelfzucht en dat omgebogen zijn naar jezelf. Een heel net mensen die het best aardig doet en zo. En helemaal geen verkeerde burger is. Maar wel naar zichzelf toegebogen. Ik zie dan de Heer Jezus Christus hangen. In mijn plaats. En dan begin ik te beseffen dat dat wel heel wat is, hè? Dat zie ik in het kruis. En ik hoop dat we daarin groeien. Groeien in de kennis. Dat staat er ook, waaruit kent gij uw lenden, maar daarin moet je ook groeien. Zodat Christus Jezus steeds belangrijker voor je wordt. Hij hangt daar in mijn plaats. Omdat hij blijkbaar mijn ellende wilde dragen. Waaruit ken je ellende? Als de Heer Jezus dat zegt. Gij zult de Heer uw God lief hebben. U naast als uzelf. Dan ga je opeens jezelf zien. En gelukkig maar. Want dan ga je hem ook steeds meer waarderen. En je gaat jezelf steeds meer gezegend weten. Dat je gelukkig niet meer het eigendom bent van jezelf. Van dat zelfzuchtige wezen dat ik ben. Maar dat ik zijn eigendom mag zijn. In leven en in sterven. En het enige wat we daarom kunnen doen, gemeente, is. Wat je ook moet doen. Is je aan zijn woorden overgeven. En zeggen, ja, inderdaad, Heere God. En niet gaan zeggen van, ja, maar dat is allemaal verleden tijd, want dit en dat. Aanvaard het maar eens een keer. Wat de Heer Jezus over je te zeggen heeft. Kijk maar eens in de spiegel, wie ben ik nou? Wat doe ik nou? Kijk daar nou eens in. Geef je over aan hem. Aan wat hij zegt. Wat hij deed. En wie hij is. Onze getrouwe zaligmaker. Amen. we danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor het evangelie. Ook al staat het er vanuit onszelf zo en zo voor, dat u juist in die situatie uw Zoon hebt gezonden, onze Heer Jezus Christus. En we danken u dat u hem niet gestuurd heeft naar mensen die allemaal tienen halen, maar ook juist voor mensen die, als ze er goed over nadenken en zichzelf zien in het licht, eigenlijk geen cijfer verdiend hebben. Heer, we danken u dat u uw Zoon geeft, elke keer weer, dat we van hem mogen horen, maar dat u hem eens gegeven hebt aan het kruis, voldoende voor altijd. Maar Heer, geef dat we er niet achterloos aan voorbij gaan, dat we het evangelie niet zomaar meenemen, net als vanmorgen, en het zomaar achterloos en nonchalant gebruiken, maar dat we ons leven met u zullen leven. En helpt u ons om daar ook vorm aan te geven door uw Heilige Geest. We danken u dat we vandaag in uw huis mochten zijn. We bidden van u, nu we hier weer vandaan gaan, gaat u met ons mee als onze goede herder. Heer, we hebben u nodig, misschien wel juist in de dagen die komen, van maandag tot en met zaterdag. Wees bij ons in de mooie dingen van het leven, in de gewone dingen van het leven, in de moeilijke dingen van het leven, in de pijn, het verdriet en de vreugde. We hebben allemaal verschillende levensgangen. U weet alles van ons. Wees u onze goede herder. We willen ook van u vragen, geef dat we iets mogen laten zien. Niet van hoe goed wij zijn, bewaar ons daarvoor. Maar dat we iets mogen laten zien van uw liefde, die mensen zoekt, die ook zelfs mensen als ons gevonden heeft. Geef dat we zo tot een zegen mogen zijn voor anderen. Heere, wees u zo ook in deze week met ons. En geef dat we zo uw gemeente mogen zijn in de praktijk van ons leven. Of we nu op ons werk zijn, of dat we nu op school zijn, of dat we wat we dan ook doen. Zegent u al het werk wat in de gemeente mag gebeuren. Zegent u allen die daar leiding aan geven, bij betrokken zijn. En geef dat het werk ook mag groeien en bloeien. We vragen van u, denkt u aan de wereld waarin wij wonen? De wereld ver weg. En we denken aan oorlogen. We denken aan Syrië. We denken aan uw kerk daar. We denken aan de wereld dichtbij. De wereld van de mensen om ons heen. We hebben het erover gehad. Over onze ellende. Als de daden die we zelf doen. Als de doem die over ons leven valt. Heere God, we bidden voor mensen die geen uitzicht zien. En die door allerlei dingen in de problemen zijn gekomen. En dat kan hier heel gemakkelijk. Financieel, wat de gezondheid betreft, of wat de relaties betreft. Heere, helpt u hen. En geef dat ze op de een of andere manier ook mogen merken dat er een God in de hemel is. Omringt u zo ook onze samenleving met uw zorg en laat uw licht schijnen. En geef dat ook ons licht mag schijnen in deze wereld. We bidden van u, denkt u aan ons land en volk, aan onze regering. Ook als er bijna een nieuw kabinet is, geef wijsheid. Geef dat het tot zegen van ons land mag zijn. Denkt u aan onze koningin. Denkt u aan haar huis. Denkt u aan prins Friso. We vragen van u, omringt u zo de koninklijke familie met uw zegen. We gaan hier weer vandaan, heren. Bewaart u ons op al onze wegen. Bewaart u ons voor de volgende zondag. Maar helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En we zingen gezang 449, vers 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 4 en 5. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof van en ieder van u spreekt in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.